De schriftlezing van vandaag is van Matteüs. Matteüs 10, vers 29 tot en met 31. Matteüs 10, vers 29 tot en met 31. Het gaat niet alleen over mussen. En daar staat het volgende. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Wees dan niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven.
Nou, wat een heerlijke ochtend. Zo heerlijk kunnen zingen met elkaar. Dankjewel. En het voorstellen van en de 14-jarige en dan van Edianne. Dat is een mooi begin. En vandaag gaan we naar dit thema een beetje kijken. En dan denk je, al de haren van uw hoofd zijn geteld. Ja, en als ik zo hier vandaan kijk, dan zie ik u natuurlijk. En dan kan ik zo wel zeggen, dat is echt heel veel werk. Dat is echt een hele grote klus. Want ik zie mensen met heel weinig haar. Ik zie mensen met veel haar. Ik zie ook mensen met heel veel haar. En al dat haar, dat moeten we ook, dat moeten we ook onderhouden. En dat moeten we natuurlijk ook goed verzorgen. En ik denk dat u, net als ik, wel eens in de winkel bent en dat u dan, net als ik, shampoo wil kopen. En je denkt dan, dat kan toch eigenlijk niet zo moeilijk zijn. Een flesje shampoo. En dan ga ik zo'n winkel in en dan sta ik voor het vak en dan zie ik opeens, dan is dat vak van shampoo, dat is 4 meter lang. 4 meter lang. En er staan honderden flessen. Nou, dan even heb ik de gedachte, shampoo is shampoo. En het maakt niet uit. Maar ik heb geleerd wel dat maakt wel uit. Shampoo is niet shampoo. Daar zit verschil in. Vorige week nog. 7 uur in de ochtend. Dan met de jongste vrouw uit ons gezin. Die stormt voorbij. Waar is de shampoo? Dus ik zeg dan nog. Dat staat daar op het randje bij de douche. Er staan 2 flessen. Maar ze zegt. Dat is niet goed. Dat is die shampoo van u. En als ik het daarmee was. Ja. Dan wordt het net touw. Ik besluit om het verder maar gewoon te laten en er niets over te zeggen. Ze heeft haast en ze moet op tijd op haar werk zijn. Ik begrijp dat. Maar er zijn dus vele shampoo-soorten. En dat heeft u dan misschien ook wel. Dan staat u onder de douche of ik sta onder de douche. En dan heb ik dat in mijn handen, zo'n fles. En dan lees ik ook wat daarop staat. En dan denk ik, wat smeer ik nou eigenlijk in mijn haar? En dan lees ik dat en dan krijg ik toch wel wat twijfels ook. Dan staat daar, dan lees ik dat onder de douche, dan staat daar voor de perfecte krul. Of er staat voor vol stijl haar. Of wat dacht u van glans? Of wat dacht je van volume? Weet u, in de wereld van shampoo zijn dat allemaal magische woorden. En tegenwoordig hebben wij zelfs weer in huis dan dus de echte baby shampoo. Dus dat. Maar al je haren zijn geteld, hè? Weet u, voor een mens zijn onze haren natuurlijk ongelooflijk van belang. En het is ook van heel groot belang dat je haar ook gewoon goed zit. En als u ongeveer een beetje bent, dan is van mijn leeftijd, dan kent u misschien nog Vulcano. Dat was een popgroepje. En dat had een liedje gemaakt van als je haar maar goed zit. Nou, dat liedje gaat eigenlijk over het hebben van zorgen. Nou, dat kan. Dat komt bij iedereen wel voor. Maar als je haar goed zit, dan komt het allemaal wel goed. En eerlijk gezegd, onze hemelse vader vindt onze haren ook belangrijk. Ja, hij heeft ze geteld. Nou, wat gaan we vandaag doen? Vandaag wil ik met u eens kijken naar deze woorden die net voorgelezen zijn door Sis. Wat betekent dit? En wat is het verhaal daaromheen? Maar ik wil eigenlijk, voordat we ons gaan verdiepen in het woord, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, vandaag heeft u ons hier bij elkaar gebracht in deze zaal. En Vader, u weet waar we vandaan komen. En ja, misschien ben je wel voor het eerst vandaag hier. Vader, u kent de situaties bij ons. U kent de situatie bij ons thuis. Misschien hebben we een vol huis. Misschien een leeg huis. Vader, u kent ook ons hart. Hebben we een blij hart of een verdrietig hart? Vader, u kent iedere slag die het maakt. Elke ademtocht die we nemen. En u zet ons bij elkaar hier rondom uw woord. En dat is niet zomaar. Vader, we willen weten wat uw woord ons te zeggen heeft vandaag. Wilt u ons geven vandaag oren om te horen en ogen om te zien? Vader, geef dat deze samenkomst zo tot uw lof en eer mag zijn. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ja, al jaren zijn geteld. Als we deze uitspraak gebruiken, dan willen we eigenlijk tegen iemand zeggen dat God je ziet. He, dat hij zelfs de hoeveelheid van de haren op je hoofd kent, dan is het ook logisch dat hij ook al het andere van je kent. En natuurlijk is dat ook zo. En toch wil ik u vandaag wat meenemen en wat dieper kijken naar deze woorden die door Jezus zelf zijn gesproken. En we kijken naar dit hoofdstuk 10, hè, want het staat in hoofdstuk 10, en we plaatsen dat eigenlijk ook in het boek Matteüs. Zeg maar naar de omgeving, die nemen we mee, daar kijken we naar. Want ik wil u eigenlijk meenemen naar een laagje dieper. Ik wil natuurlijk niet blijven hangen bij shampoos, dat begrijpt u. Het gaat over Matteüs. Matteüs is een Joodse man. En Matteüs, hij schrijft over Joden en hij schrijft aan Joden. En wij mogen het nu lezen. Het is dan de opzet van Matteüs om Jezus voor te stellen als de koning der Joden. Als de lang verwachte Messias. En zijn boek begint eigenlijk met de geboorte van Jezus. Dat is het eerste hoofdstuk. En het laatste hoofdstuk, dat is 28. Waar hij zegt, ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen. En daartussen vinden we eigenlijk het leven van Jezus, het sterven van Jezus en het opstaan, de opstanding. En dan ook nog alles met wat daarbij is gebeurd. En dat is een heel bijzonder stuk, boek. En daarbij is ook dit boek het eerste boek van het Nieuwe Testament. En dat Nieuwe Testament, dat start eigenlijk met de komst van de Zoon van God. Nou, en Jezus zegt dan in Matteüs 10, dezelfde tekst als die net voorgelezen door Sis, worden niet twee mussen te koop aangeboden voor één duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Wees dan niet bevreesd, want gij gaat vele mussen te boven. Als God nu zo begaan is met zo'n onbeduidend musje, wees dan niet bang. Heb geen vrees, hè, want gij bent veel meer waard dan vele mussen. Dat is wat hier ook staat. Maar laten we er eens induiken. Laten we nou eens kijken waar het hier over gaat. Waar gaat dit hoofdstuk 10 nou eigenlijk over? En ik heb het voor u op de beamer staan. Ik laat u iedere keer wat stukjes uit dat Matteüs 10 zien. En dit is eigenlijk het begin. En de tekst begint eigenlijk bij en hij riep. Maar daarboven is dat stukje wat dan door de Bijbelvertalers erbij vermeld is, wat de lading zou dekken van het hoofdstuk, en dat klopt aardig. Er staat de roeping en de uitzending van de apostelen. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Nou, wat doet Jezus? Hij roept zijn 12 discipelen en hij geeft hen mee. Macht om onreine geesten uit te drijven. En hij geeft mee macht om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Weet u, Deze 12 mensen krijgen een ongelofelijke kracht. Zij krijgen macht om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Nou, ik denk eigenlijk dat we dat ons bijna niet voor kunnen stellen wat dat betekent. Kijk, als ik iets mankeer, dan ga ik eerst naar de huisarts. En daar heb ik dan een gesprek mee. En die doet wat onderzoekjes. En als hij niet verder kan, dan stuurt hij mij, of hij stuurt u ook door, naar iemand anders. Naar een specialist. En zo kom je dan bij een specialist aan, dan bij een neuroloog of een cardioloog of een oncoloog. En die gaat dan in zijn gebied kijken of hij ons helpen kan. Nou, soms kan dat wel, maar soms kan dat niet. Wat doet Jezus? Jezus geeft macht aan deze 12 discipelen om alle kwaal en alle ziekte te genezen. Weet u, dat is zo bijzonder. Want u moet weten, dit waren gewone mensen. Dit waren vissers, de discipelen. Het waren niet hoogopgeleide mensen. Maar Jezus geeft hen die macht. En dat bijzondere, wat hij daar meegaf, dat hoort allemaal bij de tekenen en de wonderen die passen bij het koninkrijk, wat in die dagen had kunnen aanbreken. Het zou een periode worden van 1000 jaar vrede. Nou, ik kan u wel vertellen dat zo'n periode nog nooit is geweest. Dat hadden we ongetwijfeld geweten. Net zo min als dat er nu iemand zou zijn die alle macht heeft om alle kwaal en alle ziekte te kunnen genezen. Wat doet Jezus? Jezus spreekt voortdurend over die periode. En voor dat volk Israël zal dan een periode van verademing aan gaan breken. En u kunt dat eventueel lezen in Handelingen 3. En het is een periode van rust en van vrede. Dat is de grote Shabbat. En alles wat hier gebeurt is met het oog gericht op die Shabbat. Dan dus tijden van verademing. Een tijd van rust. Een tijd van bijkomen. Een tijd om heel bewust en heel dicht bij God te leven. Nou, dat is eigenlijk ook nog steeds de bedoeling van de Sabbat, zoals die ook nu nog steeds wordt gehouden bij het Joodse volk op iedere zaterdag. Die zaterdag, die is een verademing. Een tijd om bij te komen. Een tijd om dicht bij God te mogen leven. Nou, en Jezus geeft nu de macht aan zijn discipelen. En ik laat u dus gewoon wat stukjes zien uit Matthäus 10. En ik neem u nu mee naar vers 5. Dan gaat het weer over de 12. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van de Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen en geeft het om niet. Nou, er zit dus ook geen winstaspect bij of zo. En hij zegt: ga niet naar heidenen, ga niet naar de niet-joden, maar ga naar de verloren schapen van het huis Israël. Het is duidelijk een Joodse zaak. En zo is het ook. Die grote Shabbat, die begint bij het volk Israël. En daar moeten ze eerst heen om het te gaan vertellen dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. En onderweg moeten ze zieken genezen, melaatsen reinigen. En ja, er staat hier nu ook bij: wekt doden op. Dat is erbij gevoegd. En die discipelen, dat zijn er dus 12. En zij staan ook voor de 12 stammen van het volk Israël. En die discipelen, die vertegenwoordigen nu eigenlijk dat nieuwe Israël. Zeg maar een soort Israël 2.0. De nieuwe versie. Het nieuwe Israël, dat gaat voor die grote Shabbat. Nou, dan zegt Jezus in vers 9, en dat is wel bijzonder: voorziet u niet van goud of zilver, of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg Geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Wat doet Jezus? Hij zegt tegen de 12 discipelen: ga naar je broeders uit het volk en vertel dat die Shabbat eraan komt. En ja, neem niets mee. Geen goud, geen geld, geen spullen, geen hemden, geen sandalen, geen staf. Je hebt het niet nodig. Nou, wij hadden vroeger in de auto een soort spelletje. Ja, ik ga op reis en ik neem mee. Misschien kent u het wel. Misschien heeft u het ook wel gedaan. En dan werd die lijst die werd gewoon steeds langer. En nou is dat hier niet zo. Hier wordt die lijst die wordt steeds minder lang. Ik ga op reis en ik neem helemaal niks mee. Geen hemden, geen sandalen. En waarom niet? Want God zorgt voor hen. Eén hemd is genoeg. Het zal niet slijten. Sandalen, nou laat maar. Het is niet nodig. Hij zorgt ervoor dat ze kunnen lopen en dat hun voeten niet stuk gaan, dat er geen blaren komen. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Jezus maakt zijn discipelen klaar voor die enorme taak die er op hen wacht. En hij geeft daarbij alles wat ze nodig hebben. En dat is belangrijk, want God wil die periode van rust. Geen zorg voor een hemd, geen zorg voor een schoen. En ja, ik moet zeggen, ik vind dat zo mooi dat die zorg er zo is voor zijn discipelen. En ja, misschien komt het u ook wel een beetje bekend voor. Weet u misschien waar dat zich zo'n situatie heeft voorgedaan? Met een hemd wat niet slijt, voeten die lopen maar die geen blaren krijgen. Is er misschien iemand die weet waar dat ergens voorkomt? De woestijn. Nou, ik denk dat iedereen het al weet. Ja, inderdaad, 14 jaar, 40 jaar in de woestijn. En Mozes zei: de Heere uw God heeft u 40 jaar geleid in de woestijn. Manna uit de hemel, water uit de rots, schoenen die niet sleten en kleding die ook niet versleet. Laten we maar lezen. Ik heb het meegenomen. U vindt het in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 29. En er staat: 40 jaar liet ik u door de woestijn trekken. De klederen die gij droeg zijn niet versleten. En evenmin als de schoenen aan uw voeten. Brood hebt gij niet gegeten. Wijn of bedwelmende drank niet gedronken. Opdat gij zoudt weten dat ik de Heere uw God ben. Dat is wat, hè? Dat is heel bijzonder. Want al die 40 jaar, geen H&M. Geen Zalando-man aan de deur. Gewoon niks bestellen via internet. Gewoon niet. En daarbij manna en water uit de rots. En waarom was dat dan? Nou, dat staat hier ook bij. Opdat gij zoudt weten dat ik de Heere uw God ben. En weet u, dat is waar het allemaal om draait. Hè? Dat is wat ze moesten weten. Dat de Heere er is, dat hij de Heere is en dat hij God is. Nou, dat is natuurlijk ook het hele thema van die uittocht uit Egypte. He, want God heeft dat volk bevrijd. En wel zodanig, wel op zo'n danige wijze, dat nu heel de wereld weet dat God groot is. En dat God dat volk bevrijd heeft. En hoe deed hij dat? God riep daarvoor een man. Een man als Mozes. En het volk werd bevrijd door Mozes, door de zee heen. En dan 40 jaar in de woestijn en dat onder leiding van Mozes. En weet u, dan, dat is wel apart, hè? Want ik begon natuurlijk ergens, dan is bij Matthäus. En we zitten nu opeens, hebben we het over Mozes. En misschien kun je wel afvragen, is er dan een verbinding tussen Matthäus en Mozes? En dat is misschien wel waar deze dienst over gaat. Weet u, de verbinding tussen Matthäus en Mozes, die is er zeker. En dat is ook niet zo gek, want Matthäus was natuurlijk een Joods man en de 5 boeken van Mozes waren hem bekend. En die vijf boeken, nou, dat is bij u wel bekend als de Torah. En dat zijn de meest belangrijke boeken voor het volk Israël. De Torah, de boeken van Mozes. En het zijn de woorden van God voor zijn volk. En dat woord, ja, dat is zo belangrijk. Dat wordt op het hart gedragen. Ja, bind ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. En het bijzondere is dat die hele grote thema's uit de vijf boeken van Mozes, die kun je ook weer vinden in het boek Matteüs. Nou, misschien hoort u dat voor het eerst, dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat het nieuw is, want het is het zeker niet. Maar de thema's in het evangelie naar Matteüs, die lopen synchroon met de boeken van Mozes. Nou, u kent de boeken van Mozes. Dat zijn deze vijf boeken. En die vijf boeken, die hebben allemaal een bepaald thema. En die vinden we dan weer terug in het boek Matteüs. En dat zijn de vijf belangrijke toespraken die gehouden worden door Jezus. En Matteüs, als hij zijn boek schrijft, dan zie je dat ieder thema, dat eindigt met de woorden, en het geschiedde toen Jezus. Dat komt vijf keer voor. En ik zal u dat laten zien. Nou, ik weet niet of u het lezen kunt. Ik heb het nu een beetje aangevuld. Het boek Genesis, dat handelt over het stukje tot Matteüs 7 vers 28. Nou, als u hier later misschien, want dit is te veel om even op te schrijven, denk ik, maar als u het later nog wil hebben, dan zegt u het maar, dan stuur ik het naar u toe. Maar deze vijf gedeeltes, die horen dus bij elkaar. Zowel Genesis als, dan is Matteüs. En ja, je kunt wel even zien, dat eerste stuk, zeg maar, het boek Genesis, dat stopt eigenlijk als er wordt gezegd, en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. En dan begint er dus weer een nieuw stukje en dat loopt weer tot 11 vers 1. En het geschiedde toen Jezus. Nou, en bij het volgende boek ook. En het geschiedde toen Jezus. En zo gaat dat door. Misschien is het een beetje ingewikkeld als u het zo ziet staan, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want vandaag wil ik eigenlijk enkel kijken met u naar Matteüs 10. En ik zal het even iets scherper maken. Zo. Oh. Deze. Dan is tot Matteüs 11. Daaronder zit natuurlijk 10. En dat heeft dan dus te maken met het boek Exodus. En ik denk als we zo een beetje gaan proeven hoe prachtig dat alles is opgebouwd. En dan gaan we ook ontdekken hoe God, of hoe uniek God in zijn woord te werk gaat. Want als God iets opbouwt in zijn woord, dan bouwt hij voor het leven. God rommelt niet zomaar wat aan. Daar is over nagedacht. Nou, wij zijn nu bezig met die tekst uit Matteüs 10. En ja, we hebben daarnet gelezen over die 12 discipelen, die dat volk gaan vertellen over de komende grote Shabbat. En dat is een groot thema. En u ziet op de beamer in dit schemaatje dat bij dit gedeelte, dan is uit Matteüs, daar past het boek Exodus. En dat is wel mooi. Matteüs heeft hetzelfde thema als het boek Exodus. Matteüs 10. Maar wat is dan het thema van het boek Exodus? Nou, als u zo leest, dan is in Exodus, ja, en dat is natuurlijk heel bekend, dan weten we dat Mozes het volk moet leiden uit Egypte. En de bedoeling is dat ze vrij worden. En het enige wat ze willen gaan doen is God dienen. Ja, en u kunt lezen wat Mozes tegen de farao allemaal zegt. Ja, want hij zegt, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan om u te dienen. Ja, dat is de bedoeling. Ze moeten God gaan dienen en dan gaan wonen in het beloofde land. En Mozes is de man die dat volk Israël moet gaan leiden naar die rust. En in Matteüs zien we dat Jezus de discipelen inzet om het volk Israël te gaan leiden, ook naar de rust. En in beide situaties is de bedoeling van het plan zo enorm groot, dat eigenlijk alles is ondergeschikt. Hemden, schoenen, geld, goud, zilver, waar gaat het over? Het is helemaal niet van belang. En wat ook niet van belang is, is maak je niet bezorgd over wat je moet zeggen. En dat is ook wel een aardige, dat wil ik u ook wel even laten zien. Dat is de volgende tekst, Matteüs 19. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uws vaders die in u spreekt. Weet u, Jezus kent zijn discipelen. En het zijn net mensen. Wat moet ik dan zeggen? Als ik ergens heen ga, wat moet ik dan zeggen? Heb ik wel een antwoord als ze iets vragen? Moet ik daar nu alvast over nadenken? Moet ik me daar nu alvast zorgen over maken? Maar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Als het zover is, dan zal God je de woorden in de mond leggen. En dan zal hij door jou heen spreken. Zijn woord gaat dan door jou heen. En zo zal het gaan. Nou weet u nog, een man als Mozes, hoe dat ging. Mozes moest dat volk dan dus gaan uitleiden uit Egypte. En dan helemaal aan het begin, nog voordat hij bij de farao was geweest. Ja, zelfs nog voordat hij naar Egypte teruggaat, dan is er een ontmoeting tussen God en Mozes. En eerlijk gezegd, het wordt een heel gesprek. En God zegt tegen hem dat hij naar de farao moet gaan en dat hij zijn slaven moet laten gaan. Dat hij ze vrij moet laten. Let my people go. En ik kan me zo voorstellen dat hij daar tegenop zag. En dat lees je dan ook duidelijk. Want Mozes was ooit gevlucht uit Egypte. Weg van de farao. En nu moet hij terug. God zegt, je moet weer terug. Juist naar de farao. Nou, en Mozes zegt dan ook niet van, ook heel spontaan van, nou, dat is goed hoor, ik zal gaan. Nee, Mozes is best wel een beetje voorzichtig. In onze tijd zouden we misschien zeggen, hij is realistisch. Hij is realistisch. En dan zeggen we, hij heeft een realistische visie. Mozes ziet het gevaar. En hij vindt het moeilijk en hij wil eigenlijk niet. En in onze tijd zouden we zeggen, als iemand voor ons een boodschap heeft waar we gewoon helemaal geen zin in hebben, dat je zoekt naar woorden, dat je denkt, hoe kom ik daar nou onderuit? En wordt er gezegd, nou weet je wat, zet het maar op de mail. Zet het maar op de mail. En heb je er echt geen zin in, dan zeg je, nou zet het maar op de mail en dan tillen we het over het weekend heen. En dan schuif je het allemaal van je af. En Mozes probeert ook van, nou, is er nou geen andere manier? En dan zegt Mozes, die zegt eigenlijk het volgende tegen God. En toen zeide Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man van het woord. Nog sinds eergisteren. Nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Nou, Mozes denkt een heel goed argument gevonden te hebben waar God niet omheen kan. Hij was zwaar van mond en zwaar van tong. En ja, wat dat nou precies geweest is, misschien weet iemand mij. Misschien blijft het een beetje een vraag. Misschien sprak hij langzaam. Misschien bleef hij wel eens hangen. Dat kan. Misschien stotterde Mozes wel eens. U weet, dat kan de beste overkomen. Maar waar het om gaat is dit, als iemand het woord van God gaat spreken, zoals Mozes hier, dan maakt het helemaal niet uit hoe hij dat doet. Zwaar van mond, zwaar van tong, hakkelend, stotterend, het maakt niet uit. Vertel het maar. En dan gaat God verder. En hij zegt, Maar de Heere zei tot hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof? Ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Nou, hier in het boek Exodus zegt God hetzelfde dan is tegen Mozes als Jezus zegt tegen zijn discipelen. Bijzonder, hè? Nou, wat ook beide boeken aan elkaar verbindt, is dat het volk Israël wandelde in ongeloof. En dat is heel typerend. Het volk in de woestijn, dat zag eigenlijk al die bijzondere tekenen die God liet zien. Manna uit de hemel, water uit de rots, de vuurkolom. En toch, het volk geloofde niet. En op het hoogtepunt van hun ongeloof hebben ze God aan de kant geschoven en ze hebben een andere God gemaakt. Een gouden kalf. Een gouden kalf. En in het boek Matthäus kom je ook weer datzelfde volk tegen natuurlijk. En dat volk dat zag ook wonderen en tekenen die in dit geval Jezus deed. Genezingen. Hij gaf blinden het zicht en lammen gingen lopen. En toch, het volk geloofde hem niet. En op het hoogtepunt van hun ongeloof hebben ze Gods zoon aan de kant geschoven. En ze hebben hem gekruisigd. En ze zijn verder gegaan met hun eigen gemaakte gouden kalf. Dat wat ze zelf gemaakt hadden. He, voorschriften en leringen van mensen. En dan zegt Jezus, zie, ik zend u als schapen onder wolven. Een heftige uitspraak. En dan gaat het niet eens over de heidenen. De wolven zitten in hun eigen volk. En hoe bizar is dat? De wolven zijn hier degene die de discipelen willen stoppen. En we zien ook dat Jezus het voortdurend aan de stok had met de farizeeën en met de schriftgeleerden. Die op hun beurt weer hun best deden om met woorden ook Jezus in de val te lokken met allerlei soorten listen en strategieën. En toch zegt Jezus tegen deze 12, ga. En ik geef jullie de macht mee over onreine geesten en macht om alle zieken te genezen. En maak je geen zorgen over de woorden die je moet spreken, want God geeft je de woorden. En maak je ook geen zorgen over je hemd, ook niet over je schoenen en neem geen geld mee. En daarbij nog, al de haren van je hoofd zijn geteld. Veel haar of weinig haar, maakt dat voor God dan uit? Wel nee. God kent ieder haar. Maar wat doen wij met haren? Waarschijnlijk doet u hetzelfde als ik. Wij gooien haren gewoon weg. En weet u, in al die haren die wij gewoon zo achterloos gewoon weggooien, daarin zit een schat aan informatie. En ik weet niet of u dat wel eens gehoord heeft. En wat is dat dan voor soort informatie? Wat kun je daarmee? Nou, u weet waarschijnlijk wel dat in een haar, daar zit uw DNA. Dat is natuurlijk algemeen bekend. En dan is DNA vertelt eigenlijk al heel veel over uw leven. Het vertelt of je een man bent, het vertelt of je een vrouw bent, het vertelt of je groene ogen hebt, of je blauwe ogen hebt. Of je misschien een nare ziekte hebt die doorgaat in de familieband. Maar ook wie je familie is. Of je misschien in het ziekenhuis bent omgewisseld ooit. Kan ook boven water komen. Weet u, dat zit allemaal in één van die haren die God heeft geteld. Hij weet ervan. Maar het gaat nog veel verder. Want in een haar zit namelijk nog veel meer. Ja, daar moet eigenlijk een verhaal bij. Daar moet een verhaal bij. Dan is in mijn werk kom ik veel mensen tegen. En ieder jaar, al vele jaren lang, komt er een jonge vrouw met haar auto. En ze komt al heel lang. En ze heeft kinderen, er zitten kinderstoeltjes in de auto. En ze is ook heel aardig. En dan ieder jaar hebben we ook een gesprekje. Een huisvrouw met een gezinnetje. Dacht ik. Vorig jaar werd de auto door iemand anders gebracht. En ik vroeg eigenlijk, waarom komt ze niet? Is ze ziek? Maar nee, ze was naar haar werk, dus het blijkt, ze had dus een baan. Ik had dus aangenomen dat ze huisvrouw was, maar nou ja, ze had dus een baan. Dus zo zie je maar hoe misleidend een aanname kan zijn als je denkt dat ze iets is, maar het gewoon helemaal anders zit. Ze was bezig met haar. Ik dacht, dan is ze waarschijnlijk iets van kapster of zo. Nou, dat was dus weer een aanname. En ook die aanname was dus ook alweer fout. Nee, dat was ze niet. Ze werkte op de universiteit. De Erasmus Universiteit. Dus ik zeg, zo. Dus verbaasd. Die zag ik even niet aankomen. Ja, zegt ze, ze is hoogleraar. Ik zeg hoogleraar. Nou, op een gegeven moment ga je dan alleen nog maar woorden napraten van de verbazing. Dus zo, hoogleraar. Ja, ze is dus professor op de universiteit. En zij onderzoekt haar. En het wordt tot in het kleinste detail geanalyseerd. Op een soort CSI-achtige manier. En wat blijkt, ze komt regelmatig op de tv. En zelfs bij De Wereld Draait Door. Nou, over verkeerd inschatten. Nou, dat gaf natuurlijk stof voor een gesprek en ik ben ook met haar in gesprek. Dus ik ben erachter gekomen dat DNA uit haar te halen is, maar nog veel meer. Een mens heeft ongeveer 100.000 haren. En gewoonlijk groeit een haar per maand ongeveer een centimeter. En nu heeft zij heel duidelijk aangetoond dat in een haar aan de hand van een wetenschappelijke analyse kan worden aangetoond in welke gemoedstoestanden je bent geweest. Zo. In een haar is dus zichtbaar of er een live event is geweest. Bij een lange haar kun je soms een paar jaar terug in de tijd. En is er sprake geweest van hele grote stress, langdurige grote stress, dan is dat te zien in je haar. Nou, er is onderzoek gedaan bij haren die 3000 jaar oud waren. En die zijn nog gewoon te analyseren. Gewoon te lezen, als ik het zo mag noemen. Maar het onderzoek gaat nog veel verder. Maar ik beperk me nu even tot dit gegeven stress. En dan lezen wij natuurlijk, al je haren zijn geteld. En natuurlijk weet God van die hoeveelheid van het haar van de discipelen. Maar hij kent die haren zo goed dat hij precies weet van de stress van de discipelen. Het is bij hem allemaal bekend. Voor hem is er natuurlijk geen wetenschappelijke analyse nodig. Hij weet wat ze meemaken. En hij geeft al die discipelen wat ze nodig hebben. Nou, dit gaat natuurlijk eigenlijk allemaal over die 12 discipelen. En misschien zit u nu ook een beetje met de vraag van, ja, maar hoe zit dat dan met mijn haar? Hoe zit dat dan met mijn haar? Zijn mijn haren dan misschien niet geteld? Nou, Jezus zegt tegen de discipelen, als God nou weet van een mus, ja, dan weet hij zeker van een discipel, want die gaat vele mussen te boven. En zo gaat die liefde en die ontferming van God naar degene die van hem zijn. En in dat eerste vers van dit hoofdstuk 10 hebben we gelezen dat Jezus de discipelen riep. En dat kan ik u even laten zien weer, dat hadden we net. Dat is hier. Hij riep zijn 12 discipelen. En daar staat het woordje, ik heb het er nu even bijgezet, daar staat het woordje kaleo. Dat heeft te maken met roepen. Of dat is roepen. Hij heeft ze geroepen. En als hij iemand roept, dan is dat ook niet zomaar. Dan geeft hij kracht en hij kent alles. En inderdaad, die haren van die discipelen die zijn geteld. En God weet van hun DNA en van de stress die ze meemaakten. Maar dan komt het naar ons toe. En dan komt Paulus. En Paulus die gaat eigenlijk nog verder dan dat die haren zijn die zijn geteld. En dan een stukje als Romeinen 8. daar gebruikt Paulus hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt. Kaleo. En dan gaat het over degene die God heeft geroepen. En in 5 stappen legt hij het daaruit hoe het zit. Hoe goed hij ons kent. En dat hij jouw leven, dat hij uw leven ziet van voor de nederwerping tot aan de voleinding van zijn plan. Dan laten we maar lezen, ik heb het op de biemer. Romeinen 8 vers 28 is dat. Daar staat, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Nou, hoe is God bij jou betrokken? Hoe zit dat met die haren? Hij overziet heel je leven. Hij overziet alles. Hij is bij je betrokken. Hij heeft je lief. En hij heeft je geroepen. En hij heeft jou, hij heeft u bedoeld tot in het kleinste detail. Tot in de kleinste haar. Hij kent iedere haar. Hij kent je DNA en hij weet van alle mooie dingen die je hebt meegemaakt. En hij weet van de nare dingen die je hebt meegemaakt. Hij weet van de overwegingen die je hebt gemaakt. En hij kent ook misschien een stukje stress wat er is geweest in jouw leven. Dat kent hij ook. En hij zegt je dat die stress die misschien in jouw haar te meten was. Misschien van jaren geleden. Misschien van vorige week. En misschien van volgende week. Dat die stress een doel zal hebben in de toekomst. En dat in jouw leven alles samen gaat meewerken ten goede. En weet u, dat is een enorme belofte van een liefhebbende vader. Voor een geliefd mens. En dat bent u. Amen.